Welkom bij de vierde podcast uit de serie Leren door Experimenteren. Ik ben Mireille Verhoef en ik schrijf geregeld over mijn eigen ervaringen waardoor ik ga reflecteren en leren. En deze gaat over, de vierde gaat over, ik zeg maar liever niets. En dat was een actueel thema deze week. Ik heb de hele week gewerkt met verschillende teams, waarbij het niet uitspreken van verwachtingen meer regel dan uitzondering is. En hoe graag elk teamlid dit ook anders ziet, het is heel lastig om dit om te buigen als je eenmaal in zo'n situatie zit. Dus werd ik erbij gevraagd om de teams met elkaar opnieuw in gesprek te laten zijn, om afspraken te maken en ook om een gezamenlijke richting te gaan bepalen. En het is ook wel een logische beweging, hè, aan het begin van een nieuw jaar. En het is ook een kans om samenwerken en communiceren naar een hoger pijl te trekken. En zowel zonder als met hun leidinggevende heb ik aan den lijf ervaren wat het toch een klus kan zijn om een sfeer en stemming van flow in een team te realiseren. Wanneer ik in een intake een nulmeting bij een team uitvoer, dan is flow eigenlijk altijd waarnaar verlangd en gestreefd wordt. Dat is een stemming waarbij alles als vanzelf lijkt te gaan. Waarbij veel plezier is en waarbij natuurlijk ook een goed resultaat is, waar iedereen zijn of haar aandeel in levert. Het hoeft trouwens niet per se altijd een relaxte sfeer te zijn, hè, want er mag best wel wat tijdsdruk en stress op staan, maar het is wel altijd vanuit een gezamenlijk belang om allemaal de handen uit de mouwen te steken. En ik vertel zelf vaak het volgende voorbeeld van mijn ideale team, waarin ik een topteam ervaring had. En dit was met het oprichten van het Dames A-team van de hockeyclub, waar ik daarvoor al een aantal jaren trimhockey speelde. Ik weet nog, hè, dat het bestuur met het plan kwam om op de zondagen bij de club op te leuken met een eigen Dames A-team gevormd uit deze trimmersgroep. Ofwel 35-plussers die met elkaar elke zondag een wedstrijd in competitieverband gaan spelen. En ik dacht gelijk, ja, leuk. En een seconde later dacht ik al, nee, een damesteam. Dat geeft ellende, geroddel, gedoe, 11 vrouwen onder elkaar. En ik herinner mij de meidenteam van vroeger en ik had eerlijk gezegd wel wat bedenkingen. Nou, uiteindelijk besloot ik natuurlijk om toch mee te doen. Alleen al omdat ik het nieuwe team zo leuk vond. En ik ook wel zin had in elke week een wedstrijdje hockeyen. Nou, het werd echt een topteam ervaring voor mij. En zeker het eerste jaar waarin het allemaal als vanzelf leek te gaan. Hè? We verdeelden de taken. We hadden een gezamenlijk doel. Wij wilden namelijk kampioen worden om zo snel mogelijk deze te lage fase of klasse te kunnen verlaten. Een nieuw team wordt namelijk altijd te laag ingedeeld. Ook werden gelijk de verschillende talenten van iedereen heel goed benut en ook ingezet. Eén iemand ontfermde zich over financiën en een ander weer over de borrel happen in de derde helft. En weer een ander regelde lekkere, knappe sponsor outfit. En iemand van ons belde elke week een lijst af voor de invallers. Nou, we hadden ook in no time een goede aanvoerster. En we speelden al heel snel op vaste plekken in een vast systeem. Kortom, de taken en rollen waren goed verdeeld, passend bij ieders talent en vaardigheden. Het gezamenlijke doel werd door het team gedeeld en iedereen, echt iedereen, was intrinsiek gemotiveerd om ervoor te gaan. Om een stapje extra te zetten, om elkaar te helpen, om elkaar successen te gunnen, om gewoon voor elkaar iets over te hebben. En dus deden we dit echt als een team. We deelden ook lief en leed met elkaar. Na verloop van tijd kenden we elkaar door en door. Want we vertelden elkaar ook wat er gewoon aan de hand was, thuis of op het werk. Hè? Dus als er een privéreden was waardoor het spelen minder ging, dan werd het gewoon gedeeld. Het werd begrepen en natuurlijk werd het door elkaar opgevangen. Het was echt een hecht team. En team vind ik ook een leuke afkorting voor Together Each Achieves More. En anderen zeggen ook wel 1 plus 1 is 11. Nou, en niet voor niets is dit metaforisch voor een goed functionerend sportteam. En de metafoor van een top sportteam is weer heel mooi toepasbaar op een organisatieteam. En dan is de vraag, hè, hoe scoren teams op de assen communicatie en samenwerken versus productie halen? En bij het maken van een nulmeting was dat deze week weer een terugkerend thema. Want waar staan we als team en waar willen we staan? Normaal gesproken zijn dit altijd hele lekker lopende sessies. Maar deze week liep het wat anders. Want om het te kunnen vaststellen is er wel iets belangrijks nodig. En dat ontbrak behoorlijk deze week. Althans in mijn beleving. Want elke keer als ik een belangrijke vraag stelde in deze richting leek het stil te blijven. Of er kwam een rationeel antwoord wat wel heel verstandig was, maar alleen niet te betrekken was op het team zelf. Dus het was een wat algemene stelling, zonder dat je dit kon linken aan de eigen situatie. En als iemand iets durfde te zeggen, dan werd het daarna alweer heel snel teruggetrokken. Of er kwam een grap die niet echt grappig was, waarbij dan de helft wel kon lachen en de andere helft naar elkaars reactie ging zitten kijken. Het was voor mij heel duidelijk. Er ontbrak hier iets fundamenteels. De basis van samenwerken en communicatie was afwezig. En de basis zijn voor mij de drie V's. Veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Ofwel, er was geen veiligheid genoeg om dingen te zeggen. En de cursisten zeiden het soms letterlijk, hè? Beter dit nu niet hier te zeggen. Of, het is niet zo handig om hier iets te zeggen. Ja, en dan worden de volgende V's ook lastig om te halen. Hè? Zoals de V van vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, maar ook vertrouwen in de ander. En de V van verantwoordelijkheid die daar dan weer op volgt. Hè? Want is het niet zo dat we eerst veiligheid hebben te ervaren in onze eigen omgeving, om daarna vertrouwen te kunnen geven aan anderen en vertrouwen te voelen bij onszelf? En aangezien we dan pas verantwoordelijkheid durven te nemen voor taken die mogelijk niet direct bij ons horen, maar wel in het algemeen belang zijn, of om verantwoordelijkheid te nemen om voor in de bus te gaan zitten, hè, mijn uitspraak als het gaat over proactief zijn, om te kijken naar mogelijkheden in plaats van afwachtend en soms zelfs beschuldigend naar anderen. Zelf kijken naar je eigen aandeel in plaats van het zoeken naar een zondebok. En mijn neiging was vroeger om in dit soort situaties, als ik met een team aan het werk was, om nog harder te gaan werken. Om nog meer vragen te gaan stellen. Hoewel ik natuurlijk ook wel wist dat dit niet effectief was. Hè? Maar dat is een oud pleaserstuk in mij. Een deel van mij wat heel graag aardig gevonden wil worden. En dus dan ga ik maar wat harder mijn best doen om het alsnog te bereiken. Inmiddels weet ik wel, in ieder geval met mijn hoofd weet ik dat dit niet werkt. Hè? En dus kan ik ook redelijk mezelf bedwingen om deze oude neiging weer te herhalen. Maar dat voelt wel als ongemakkelijk, onprettig en ook een beetje als falen. En dan krijg ik een grote neiging om te gaan trekken en duwen aan teams. Maar dat is zo niet handig. Inmiddels weet ik natuurlijk al lang dat ik hiervoor niet ingehuurd word. En vooral dat dit voor niemand versterkend is. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het gewoon rustig benoemd. En ik heb het gelinkt aan het model van teamvergif. Teamvergif gaat over welk gedrag is als vergif voor relaties en brengen jou, maar ook je team, van het padje af. En wanneer je op het padje bent, op de weg bent, ben je onderweg naar je doel. En is dit doel ook goed gelinkt met jouw hogere doel, de why, de missie. Dan weet je heel goed waarom je jouw uitdaging wilt bereiken en kun je ondanks obstakels onderweg dit heel goed volhouden. Gewoon omdat je in je autonome kracht staat en niet afhankelijk bent van erkenning of waardering van een ander. Wanneer je echter minder sterk in je schoenen staat, wanneer je stress ervaart, wanneer je je aangevallen voelt, dan kun je in een primaire reactie schieten. En die gedragingen lijken heel erg op het vergif in relaties en dus ook het vergif in teams. En deze vergifgedragingen die komen voort uit het onderzoek van John Gottman. En hij heeft onderzocht welk gedrag een voorspellende waarde heeft voor het uit elkaar gaan van stellen. Dus ofwel, wat is het relatievergif wat ervoor zorgt dat een liefdesrelatie lastig stand houdt? En wat voor thuis werkt, werkt ook voor op het werk in teams. En dus is het handig om weet te hebben van dit vergif. En wanneer ik dit in organisaties vertel, in teams vertel, wordt het vaak heel erg stil. Nou, wat is dat vergif dan? Een eerste vergifgedraging is om te gaan beschuldigen. Een vaak verleidelijke reactie daarop is om te gaan verdedigen en om dan vervolgens de rollen om te draaien, dan word je een aanvallende verdediger. Wanneer dit langer duurt en je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt, dan kun je ook vervallen in sarcasme of ironie. He, dat is het derde vergif in relaties. Het is een soort van vergelijkbaar met pesten. Pest op het werk. En je kunt het ook zien als minachten. He, rollende ogen, blikken. En dan is vaak een vraag, wanneer is het sarcasme en wanneer is het humor? Want humor houdt teams juist samen. En humor werkt verbindend. Houdt teams echt op het juiste pad. Nou, misschien is het wel duidelijk zichtbaar wanneer één iemand er niet echt om kan lachen. Wanneer het pijn doet. En dus meelacht als een boer met kiespijn. Dan is het sarcasme en zeker geen humor. Een vierde vergif is die van terugtrekken. Dan is iemand fysiek nog aanwezig, maar doet diegene al lang niet meer mee. En dit zijn de voorbeelden van stilhouden. Van niet zeggen tijdens een vergadering, maar na afloop er in kleine groepjes wel over roddelen. Dit is ook het uitsluiten van een deel van het team of uitsluiten van jezelf, door jezelf terug te trekken. Het is vergif. En deze vormen heb ik dus in teams allemaal teruggezien. Een gelaten houding, stil blijven, opperste voorzichtigheid, soms afgewisseld met ongemakkelijk lachen en veelzeggende blikken van groepjes naar elkaar. En dan hier en daar nog wat kantoorhumor. En dan heb je echt een goede combinatie te pakken van een bak vergif op de werkvloer. Nou, en hoe breng je zo'n team dan weer terug op het pad? Wat is er dan nodig? Wat is het tegengif om mensen weer samen terug te brengen naar het pad? Onderweg naar het gezamenlijke doel. En eigenlijk voorziet NLP met de basisstructuur in een oplossing voor dit probleem. Dus ik zal hier nog wel vaker op terugkomen. Nou, bij deze teams heb ik in ieder geval gewerkt dat met name het hart van de methodiek heel goed werkte als antigif. En het hart van NLP, dat zijn de 15 vooronderstellingen van NLP. En die zorgen voor meer onderling respect. En deze brengen mensen weer voor in de bus. En daarmee weer verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en voor het effect van hun eigen gedrag. En deze vooronderstellingen, het zijn eigenlijk aangename aannames die je kunt gebruiken om mensen weer terug op het pad te brengen, brengt hen ook weer bij hun eigen hulpmiddelen. De teamleden hebben zelf ook alle hulpmiddelen in huis die zij nu weer kunnen gebruiken. Er zijn immers geen mensen zonder hulpbronnen en er zijn wel mensen die hun hulpbronnen niet gebruiken. Dus als je weet wat je eerder hebt gedaan, wat jouw aandeel was in het ervaren van een topteamervaring, dan kun je het toch weer opnieuw doen? Want bij het uitwisselen van de persoonlijke verhalen van de topteamervaringen verzamelen de mensen eigenlijk zelf hun eigen successtrategie van een topteam. Want alle dingen die genoemd worden zijn aspecten, onderdelen en misschien zelfs wel succesvolle ingrediënten van een lekker lopend team. Dus het besef dat ze al eerder ooit in zo'n fijn team hebben gezeten en dat ze daar zelf een aandeel in hadden, dat helpt enorm in het weer weten wat je er nu aan kunt doen. NLP is immers bewust worden van onbewuste processen. Dus stel hè, dat jij degene bent die de verantwoordelijkheid neemt. Wat kun jij dan nu doen? Welke eerste kleine stap kun jij nu gaan zetten? En dit was met recht een eye-opener voor de teams die ik heb mogen ontmoeten. En misschien was het ook van mijzelf wel nodig dat het even voor het oprapen lag. Dus wat heb ik eerder gedaan? Wat werkte? Wat ik nu weer kan doen? Nou, zo werd ik aan begin van de week zelf geconfronteerd met een afwijzing van een volledige hypotheek. Het was echt een flinke tegenslag waar ik even niet van wist hoe ik hiermee om moest gaan. Hè? En in een gesprek met een lieve vriendin bracht zij mij weer bij mijn hulpbronnen. Nadat ik eerst 10 minuten tierend en huilend aan de telefoon zat. Ik was echt zo boos op de hypotheekverstrekker. En ik was zo vol zelfmedelijden. Maar zij bracht mij weer terug bij mijn hulpkolom. Zij vroeg mij letterlijk, hoe heb je het de vorige keer opgelost? Eureka! Ik wist nu welke eerste stap ik had te zetten. En dus heeft het antwoord op deze vraag mij persoonlijk een goed betaalbare hypotheek opgeleverd. En die heb ik gisteren kunnen tekenen. En dat is mede dankzij een topteam waar ik een onderdeel van uitmaak. Dus ik ben zo dankbaar. En de teams? Nou, die waren weer heel blij met mijn unieke model van de weg. En waren blij met het bewust worden van de vergiffen en het daarmee horende tegengif. Dus het hart van de NLP werd direct omarmd om mee aan de slag te gaan. En met name de vooronderstelling, iedereen heeft alles in huis om succesvol te zijn. Dat was echt een belangrijke sleutel deze week. Nou, ik wens jou ook weer heel veel succes. En dit was mijn vierde podcast over, ik zeg maar liever niets, over vergif in teams. Mocht je meer willen weten, mocht je deze na willen lezen, ga dan naar www.trainingslab.nl. Wil je meer over mij weten of wil je met mij in contact komen? Ga dan naar mijn eigen website onder mijn eigen naam www.mireilleverhoef.nl. Stuur me een mailtje, neem contact met me op als je dat wil. Natuurlijk zal ik reageren. En dit was de vierde podcast in de serie Leren door Experimenteren.